Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. Onze voorganger is dominee André van der Bor en de organist is de heer Ritsema. De eerste collecte is voor India en de tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen tijdens de rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. De bloemen naar deze dienst gaan naar mevrouw Marti Bos. In tegenstelling tot eerdere berichten is er vanavond geen avondgebed. Volgende week zondag 13 april is er een dienst in de Donatuskerk te Leermens. Aanvangstijdstip 9:30. Evenals voorgaande jaren is op Koningsdag de Vredekerk weer geopend voor koffie, een expositie en toiletbezoek. Er worden nog vrijwilligers gevraagd die een uurtje of meer willen meehelpen. Er ligt vandaag een lijst in de kerk om je daarvoor aan te melden. Van harte aanbevolen. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om na te praten met koffie en thee. En bij de koffie gaat de bus rond voor open hof. Wij wensen elkaar een gezegende dienst. Ik zal nu de kaarsen aansteken en daarna zingen we ons intredelied gezang 210. Ik herhaal gezang 210. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot een eeuwigheid.
En die loslaat het werk van zijn handen.
Eeuwige, onze God, wij die u nooit hebben gezien.
Zie ons die staan.
Wij die van u hebben gehoord.
Hoor gij ons aan.
Uw naam is dat gij mensen helpt.
Wees onze hulp.
En dat gij alles hebt gemaakt. En dat gij ons bij name kent. Die bron van leven wordt genoemd. Dat ik heb gezegd, ik zal er zijn.
We willen ons Kyriegebed zingen en dat is gezang 300b. Nu heb ik zelf gedacht dat we dat wel kennen, maar misschien is het toch handig, anders zijn we misschien pas halverwege erin, om er even naar te kijken. Als we met z'n allen elke keer dat Heer ontferm u zingen, dan zing ik dat tekstje daarvoor. Dat is het plan. En als u wat aarzelt, dan luistert u gewoon eerst eventjes. En na verloop van tijd pakken we dat gewoon mee. Ja, dat is het. Nou.
God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld, waarover wij roepen als voor onszelf. Heer, ontferm u over het onschuldig bloed op aarde van alle vermoorden en alle verminkten, de slachtoffers van haat en verraad. Heer, ontferm u. Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst. Heer, ontferm u. Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, doellozen, eenzame zielen, geschonden aan lichaam en geest. Heer, ontferm u. Over degenen die worden vervolgd, die worden vernederd en gekleineerd, en die men belastert en schendt. Heer, ontferm u. Over de mensen die worden vergeten, door niemand geacht of geborgen, die te gering zijn om te gedenken. Heer, ontferm u. Over wie leven in angst, pijn en zorgen, over wie bang zijn om te sterven, en over onszelf in het uur van de dood. Heer, ontferm u.
De Eeuwige zijn met u. Bidden we het gebed van de dag, laten we bidden. Geest van God, wij beloven u dat wij ons niet meer druk zullen maken over bijzaken, Alles wat er niet echt toe doet. Alle franje. Wij willen ons concentreren op de kern. Op waar dat hele verhaal met mensen van u vanaf het begin tot het eind om draait. Zet ons daarvoor in vuur en vlam. Zo bidden wij. Amen. De kinderen, indien aanwezig, mogen nu naar voren komen hobbelen. Kind. En het licht meenemen. En samen met Marijke, precies, er vandoor gaan. En daar is een aansteekkaarsje. Deur. En volgens mij zingen we dan nog het... We gaan even weg, komen zo weer terug, liedje.
De eerste lezing vandaag is uit Jesaja 58. En ik begin al iets eerder bij vers 2. Want dat maakt de rest ietsje duidelijker. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag vol verlangen om mijn wegen te kennen. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn volken niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en er gewelddadig op losslaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen? Dan breek je licht door als de dageraad en je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. We zingen Psalm 126a. Keer opnieuw doen, denk ik. Maakt niet uit. Tweede lezing uit Filippenzen 3, vanaf vers 7. Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter mij ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. We zingen lied 544, vers 1 en 2.
Thank you.
De derde lezing van vandaag is uit Lucas 20, vanaf vers 9. Jezus vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en hij verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben." Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar: "Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons." En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Maar hij keek hen aan en vroeg: "Wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, valt te pletter. En degene op wie de steen valt, wordt vermorzeld." De schriftgeleerden en hoge priesters, die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Tot zover de lezingen.
Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Meer dan eens heb ik jullie en mijzelf voorgehouden dat wij uit de Bijbel lezen, omdat wij verlangen te weten wie God is. Maar wat is eigenlijk de reden dat wij dat willen weten? Wat doet het ertoe dat wij weten of vermoeden wie God is? Kunnen jullie me verstaan? Ja? Oké. Wat doet het ertoe of wij weten of vermoeden wie God is? Omdat ik er nog niet helemaal uit ben, als dat al ooit kan, wil ik het voorlopig hierop houden. Vroeger zette angst wellicht aan tot dat verlangen. Luther's vraag: hoe krijg ik een rechtvaardig God? De vrees voor oordeel en straf maakte de vraag naar wat God van mensen verwacht, wat goed en fout, zondig was, ongelooflijk belangrijk. Het maakte van geloven een ernstige zaak. Vandaag spelen andere vragen om Sparten, zo meen ik. Vragen als: wat is de zin van het leven? Vragen als: Hoe geef ik mijn leven vorm? Hoe geef ik het leven zinvolle inhoud? En wat zet mij in vuur en vlam? Hoe voed ik mijn bedoelde leven? Hoe voed ik het enthousiasme om zinvol te bestaan? Nu denk ik vandaag dat die laatste vraag een van de redenen kan zijn om te verlangen te weten wie God is. God als bron van bezieling, van geestdrift om het bestaan te leven. God die mensen het lef, dat is Hebreeuws voor hart, lef geeft, moed om bepaalde keuzes te maken. Ook al denken heel veel mensen er anders over. En ook al maakt een keuze jezelf soms wat angstig. Verlangen te weten wie God is. Niet vanwege vrees en beven, maar omdat God kracht geeft. Niet te verwarren met macht. Kracht geeft om gerechtigheid te doen. Om te geloven, te hopen en lief te hebben. Met enthousiasme. Jesaja vertelt wat God onder gerechtigheid verstaat. Je gerechtigheid gaat voor je uit wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Misschien is het handig om deze woorden op een klein blaadje te schrijven en om het dan in je portemonnee of zo te doen. En om wanneer er gesproken wordt over gelukzoekers en asielzoekers, of wanneer er weer gestemd moet worden, om dan dat blaadje erbij te pakken, om je gedachten, je woorden en je daden erdoor te laten bepalen. Misschien helpt het. Geeft het net dat beetje extra lef om te doen zoals God. Dan, over de woorden uit het evangelie is al vaak genoeg iets gezegd. Ook door mij, 1,5 jaar geleden. Mocht u het vergeten zijn, daar ga ik vanuit. Ik wist het zelf ook niet meer. Mailt u me dan, dan mail ik u dat verhaal van toen. Maar ik heb ervoor gekozen, omdat we er al zo vaak al iets over hebben gehoord, om het vandaag verder te laten voor wat het is. Dus, Filippenzen 3. Ik vroeg me af, ja, het is een beetje de bekende weg, maar of jullie zelf ook een favoriet Bijbelverhaal hebben. Gewoon dat je denkt van nou, dat is mijn verhaal. Dat is leuk, denk ik, en interessant en aardig om dat met elkaar te delen en om elkaar te bevragen. Waarom is dat verhaal jouw favoriet en wat doet dat dan met jouw leven? Dat is leuk, vind ik. Gewoon uit interesse. Maar je voelt al een beetje aan je water, zo hoop ik, dat onze lezing uit Filippenzen bij mij hoge ogen scoort. Gaat ook voor Filippenzen 4, ook prachtig. Maar dit hoofdstuk ook. En daar zit een verhaaltje aan vast, een persoonlijk verhaaltje. En dat wil ik jullie nu vertellen. Het is alweer 10 jaar geleden dat ik tijdens een stilte-retraite, dan zeg je een week helemaal niks, in Terzeven bleef. En tijdens een van die dagen werd deze tekst uit Filippenzen gelezen. Als iemand de kunst verstaat om je te laten struikelen, ergerniswekkend, dan Paulus. En dus struikelde ik ook, het volgende plaatje mag. En dus struikelde ik ook, maar over een woord dat ik niet verwachtte. Over het woordje misschien in het 11e vers. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. In overeenstemming met mijn karakter ontvlamde ik binnen 1 seconde in woede op destijds nieuwe Bijbelvertalers. Want als er 1 woord niet kon staan, dan misschien onmogelijk. Hier zou moeten staan in rotsvaste hoop, zonder meer, vast en zeker, zelf uit de dood op te staan. Als 1 ding boven alle twijfel verheven moet zijn, zo denk ik, dan wel die opstanding uit de dood. Misschien, hoe verzinnen ze het, bedacht ik destijds. En ik nam me heilig voor dat als mijn vermoeden juist zou blijken, dat ik deze destijds nieuwe Bijbelvertaling nooit meer met één vinger aan zou raken. Maar ik had het mis. Natuurlijk kan er geharward worden over de precieze vertaling, maar iets van dat misschien een slag om de arm blijft ook met andere woorden overeind. Ik ben terecht gestruikeld, maar waardoor precies? Ik geloof dat de opstanding uit de dood tot de kern van het geloof behoort. Maar in deze tekst van Paulus lijkt die hele opstanding bijzaak. Ik dacht altijd dat die opstanding uit de dood christenen van het eerste uur juist de moed had gegeven om hun martelaarslot met open ogen onder ogen te zien. Juist omdat de dood het einde niet is. En als nu juist dat opstandingsgeloof in hardvochtige omstandigheden mensen ertoe heeft gebracht om veel meer dan het gewone te doen, hoeveel te meer zal ik dan wel niet daartoe bereid zijn in huidige, toch nog steeds zachtaardige omstandigheden? Maar Paulus zegt hier nog net niet dat die hele opstanding er niet toe doet. Maar als het daar dan ten diepste niet om gaat, als dat de kern niet is, waar gaat het dan wel om? De meeste christelijke helden, heiligen, worden gekenmerkt door hun radicaliteit. Door hun compromisloze commitment. Vrouwen en mannen zoals willekeurig Clara en Franciscus van Assisi, Simone Weil, Therese van Lisieux, Dietrich Bonhoeffer, Kai Munk, Moeder Theresa, Martin Luther King, Jean Zaru, Daoud Nasser, Lydia en Paulus. Paulus zegt er alles voor over te hebben om Christus te kennen, alles. Radicaal. Voor Paulus draait zijn geloof om het kennen van Christus, compromisloos. Alles behalve salonveeg, iets voorbij de borreltafel. En alles wat die kennisvergaring in de weg staat, blokkeert, acht hij van nul en geenerlei waarde. Als vuilnis, drek, stront. Om Christus te leren kennen is hij bereid heel ver te gaan. Desnoods tot het uiterste. En nu snap ik ook met terugwerkende kracht dat Paulus zelfs zijn eigen opstanding aan dat verlangen ondergeschikt acht. Of zoals hij zelf zegt, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Dus zelfs zijn eigen opstanding uit de dood. In meer of mindere mate, het verschilt door de tijd, maar toch geloven mensen, jij en ik, wij, in de onvoorwaardelijke liefde van God voor elk mens. Om alleen dit al te doorgronden, heb je een leven lang nodig. Maar wat mij nu ongelooflijk treft in deze woorden van Paulus, is dat hij God wil leren kennen, evenzeer onvoorwaardelijk. Hij wil God kennen zonder er verder iets mee op te schieten. Zonder iets eraan te verdienen. Zonder iets eraan over te houden. Zoals die opstanding. Het kennen van Jezus Christus overtreft dat allemaal. En je voelt dan natuurlijk wel aan dat het niet alleen gaat om rationele kennis. Om grijze massakennis. Hoe fantastisch die kennis ook is. Maar het gaat ook om rode massakennis. Om relationele kennis. Als we zeggen dat Sam kennis heeft aan Sascha, dan bedoelen we meer dan dat Sam weet wie Sascha is. Als Paulus kennis wil hebben aan Christus, dan wil hij meer dan alleen slechts weten wie Christus is. Christus is voor hem geen studieobject, geen onderwerp voor onderzoek of discussie. Hij heeft iets met die Jezus. Hij heeft het over hem als zijn Heer, zoals Sam het over Sascha heeft als haar vriend. En nu denk ik dat juist dat verlangen om God te kennen, niet alleen voor Paulus, maar voor elk mens een wereld van verschil maakt voor het hele leven. Al het doen en laten komt in een ander licht te staan. Het kennen van Christus is geen geloofsleer, geen levensleer, maar een manier van leven, een levenswijze. En zo is het kennen van Christus eenvoudig een opstanding tot nieuw leven. Waar kracht, levenselan, geestdrift uit voortkomt. Christus kennen zou betekenen om met de spreukendichter te spreken dat je aan God denkt bij alles wat je doet. Ik ben nog lang niet zo ver. Bij alles aan God denken heeft natuurlijk op alles effect. Hoe je je dag invult, hoe je met de aarde omgaat, met planten, met dieren, met hond, kat en cavia. Hoe je met je bezittingen, je geld omgaat, op welke politieke partij je stemt, hoe je denkt over AZC's. Hoe je omgaat met mensen die je ontmoet, vrienden, maar vooral ook degenen die je wat minder liggen. Bij alles aan God denken zet vrijwel je hele bestaan in een ander licht, opstandingslicht. En uiteraard gaat dat gepaard met vallen. Dat is niet erg. Vallen is niet erg. Fouten maken is niet erg. Als je maar weer opstaat. Iedere morgen opnieuw. Christus kennen is de kracht van zijn opstanding ervaren in het leven van elke dag. Destijds heb ik in Terzee geleerd om overwegingen af te sluiten met positieve vragen. Dat is nog een hele klus, want meestal zijn mijn vragen kritisch. Het is nooit genoeg, zou ik maar zeggen. Je moet altijd in de spiegel kijken, maar in Terzee ligt dat anders. Maar goed, vandaag wil ik ook afsluiten met een vraag en die leen ik van Dietrich Bonhoeffer. Wie is Jezus voor jou? Vandaag. Wie is Jezus? Niet wat is Jezus. Voor jou. Dus niet voor anderen of voor geloofsleraren of wat dan ook. Vandaag. Niet gisteren in de geschiedenis, 50 jaar geleden. Ook niet in de toekomst. Wie is Jezus? Voor jou. Vandaag. Amen. Uw gaven worden bijeengehaald. Voor wij God zullen danken en voorbeden zullen doen, willen wij het leven van Arend Bos gedenken. Daarvoor wil ik u verzoeken om zo mogelijk op te staan. Arend Jacob Bos werd op 19 september 1942 geboren in Houwerzijl. In 1966 trouwden Arend en Marty van Weerden met elkaar. Ze gingen wonen aan de Sjuksemerweg in Loppersum en kregen samen 3 kinderen. In 1996 verhuisden ze naar de Pomonaweg. Arend wordt door zijn kinderen herinnerd als een lieve, zorgzame vader die hard werkte en veel vrijwilligerswerk deed. Stilzitten kon hij nauwelijks. Maar hoe druk hij het ook had, zijn kinderen kwamen altijd op de eerste plaats. Als er iets was, liet hij alles uit zijn handen vallen en stond hij direct voor hen klaar. Over zijn geloof sprak hij zelden, maar zingen deed hij des te meer. Wat hem en zijn geloof misschien wel het meest typeert, is zijn keuze voor gezang 657. Arend was de laatste 10 jaar benauwd. Door ademnood bevangen, het lied van uw verlangen heeft mij aan het licht getild. Met het volste geloofsvertrouwen zag Arend de toekomst tegemoet. Op 27 maart is hij overleden. De uitvaartsdienst voorafgaande aan zijn begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. Laten wij nu in een moment van stilte gedenken wie wij voor altijd hebben moeten loslaten, maar die blijvend leven in ons hart. Deze stilte duurt altijd te kort. Neemt u hier plaats. Onze dank en voorbeden willen wij zo dadelijk afsluiten met het zingen van het Onze Vader, zoals in ons liedboek is weergegeven als nummer 1006. Laten wij nu God danken en voorbeden doen. God van alle mensen, neem het ons niet kwalijk als we het soms niet goed begrepen hebben. We doen echt wel ons best door de eeuwen heen om u te vinden en om iets van u aan de weet te komen. Misschien heeft iedere tijd zijn eigen vragen aan u en ongetwijfeld eigen beelden. Maar misschien doen we elkaar tekort met een beeld van u als iemand die heel streng is en die ons afrekent op fouten, waardoor het geloof in u zo dikwijls iets benauwds krijgt, iets ernstigs. Niet iets waar we op ons gemakje een pepermuntje bij kunnen eten. We zeggen u dank dat u iedere keer opnieuw andere beelden van u aan ons te kennen geeft. En vandaag zijn we ontzettend blij dat we u mogen ervaren als een bron van energie. Als een kracht die ons moed geeft en lef om voluit in het leven te staan. En om het goede te doen. Om voor gerechtigheid te vechten. Om op te komen voor mensen die het ontzettend beroerd hebben. Om te streven naar een wereld vol vrede. Naar een wereld waar mensen om elkaar geven en van elkaar houden. En dat de kerk een proeftuin mag zijn. Hier hoeft niemand voor de ander bang te zijn. Hier kan iedereen zichzelf zijn. En mag hij of zij of wat dan ook zich onbelemmerd bemind weten. Het is fantastisch, God, dat u ons die kans geeft. Wij bidden vandaag voor mensen die die mooie wereld van u willen verpesten. Tenminste, zo ervaren we dat. Sommigen. Mensen als Poetin. Mensen als Netanyahu. Mensen als Trump. De wereld is hartstikke beroerd, God. Mensen zijn bang. En we bidden ook vandaag voor onze Nederlandse politici. En voor degene voor wie mensen bang zijn. Minister Faber. Geert Wilders. Wij bidden voor hen. Wij bidden dat u politici wil doordringen van liefde en zachtaardigheid en barmhartigheid. Alle kwaliteiten die u kenmerken. Wij bidden voor mensen die gebukt gaan onder politiek van discriminatie. En die hartstikke bang zijn. Homo's, transgenders. En zoveel anderen die vechten om in leven te blijven. Om wie ze zijn. Wij noemen ze gelukzoekers, God. Maar mensen hebben gewoon te weinig te eten. Ze gaan gewoon dood. Hoe kan het zijn dat wij uw boodschap van delen toch iedere keer maar niet begrijpen? Er is genoeg voor iedereen. Lieve, lieve God. God van alle mensen. Die onvoorwaardelijk van ieder mens houdt. Geef ons de moed om consequenties te verbinden aan de kern van uw verhaal en alle franje los te laten. Wij bidden vandaag voor Marty Bos, voor haar kinderen, voor de weg die zij nu moet gaan, van loslaten en rouw en gemis. Wij bidden voor alle mensen die in spanning zitten. Vanwege ziekenhuisuitslagen. Waarop gewacht wordt of onderzoeken. Of die zorgen hebben om kinderen, kleinkinderen. Om welke reden dan ook. Goede God, God van alle mensen, hoor als we stil worden, als we bidden voor elkaar zoals we hier zitten, als we de namen noemen van mensen die leven in ons hart. Zo bidden wij in Jezus' naam die ons heeft leren bidden met de woorden. Ons slotlied is gezang 976. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met mededogen om naar je evenmensen. Leef aandachtig en doe dat wat je doet met geestdrift. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.